Ja, Marcel.
Ja, Bastiaan.
We hadden nog zo'n mooi tripje naar Deventer gemaakt voor de aflevering van deze week.
Zeker, ik was zeer enthousiast de skyline van Deventer vanaf de IJssel te zien. Met dat pontje over de IJssel heen. Dat is iets wat ik nog niet zo vaak heb gedaan. Maar jij wat vaker. En ja, we waren op weg naar een mooi gesprek. En dat werd het uiteindelijk ook.
Ja.
Met de burgemeester van Deventer. Maar.
Dat was op maandag. En toen gebeurde er op dinsdag nog iets heel anders.
Ja, iets heel anders wat ons de hele week eigenlijk wel heeft bezig gehouden. En iedereen tenslotte in het land. En daarom dachten we, dan moet de podcast deze week daar ook maar vooral over gaan.
Het interview met Ron Keunig, de burgemeester van Deventer. Hou je dus van ons te goed, want er gebeurde nogal wat deze week.
De Week van Overijssel.
En dat is toch vooral de week geworden van de breuk in de coalitie en de val van de regering. Kabinet Schoof hield het minder dan een jaar vol. 11 maanden en een klein beetje, geloof ik. En daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze Week van Overijssel. Want zo ging het afgelopen dinsdag.
Geert Wilders twittert zojuist dat, ik citeer het nu even, PVV verlaat de coalitie.
We kunnen melden dat het kabinet Schoof is gevallen.
De PVV stapt uit de coalitie, heeft PVV-leider Wilders 3 kwartier geleden bekendgemaakt.
Ik kon niets anders doen nu dan te zeggen, dan trekken wij onze steun aan dit kabinet in. Ik heb de minister-president net ook laten weten dat ik de PVV-bewindslieden uit het kabinet zal terugtrekken.
Ja, ik vind het ongelooflijk en onverantwoord dit.
Nou, was het niet vandaag, dan had iedereen het denk ik toch in de komende weken verwacht.
Ja, ik ben heel erg boos. We hadden een rechtse meerderheid. Die gaan we straks echt niet meer terugkrijgen.
Het is onverantwoord, het is roekeloos, denk ik.
De afgelopen dagen heb ik alle 4 de fractievoorzitters meermaals laten weten dat de val van het kabinet wat mij betreft onnodig en onverantwoord was. En dus ga ik samen met de bewindspersonen van de VVD, NSC en BBB demissionair door tot er een nieuw kabinet is.
Ja, ik weet niet wat ik ervan denk, maar ik vind het allemaal zo stom gedoe.
Kloten. Ze wou iets doen, maar iedereen werkt tegen. Vind ik tenminste, laat ik het zo zeggen.
Het was te verwachten. Gelukkig, ja. Nou hoop ik dat er goede verkiezingen komen. Of een andere verkiezingsuitslag.
Is het erg?
Nee, want het had toch voortgesudderd.
Ja. Dat dus, in een notendop. We praten straks uitgebreid over de val van het kabinet en hoe nu verder met NOS-verslaggever Wilma Borgman. Zij komt oorspronkelijk uit Denenkamp, is nu natuurlijk al tientallen jaren actief in het Haagse en haar viel in ieder geval al 1 ding op deze week.
Oh ja, Eddy van Heijen maakt een heel interessante opmerking rondom dat debat over de val van het kabinet.
Ja, wat die interessante opmerking is, daar gaan we het straks over hebben. Eerst alle andere reacties maar eens. Want ja, Marcel, welk gevoel blijft bij jou hangen na deze week?
Ja, je hebt toch zoiets van het zat er wel in natuurlijk. Het was eigenlijk onvermijdelijk dat dit kabinet de eindstreep niet zou halen. En toch vond ik het dan wel weer onverwacht ja. Op het thema asiel. Wat natuurlijk door Wilders bewust is gekozen, want daar wil hij zich op profileren. Maar dan
De manier waarop. Het is niet eens een echte crisis voor mijn gevoel.
Nee, hij stelde dan eisen die volgens de anderen volstrekt raar waren. En die stonden allemaal in het hoofdlijnenakkoord. Wat dan ook wel achteraf weer niet zo bleek te zijn, ja. Tenslotte. Dus het was wel. En wat er natuurlijk vooral opviel, is na de deur van de PVV-kamer dat iedereen gelijk begon te spinnen. En in
nou
de campagnestand was geschoten om de schuld aan anderen te geven. En te zeggen dat zij toch graag bij de volgende verkiezingen weer groter zouden willen worden.
Het was echt geen moment even van uitblazen en even terugkijken op de afgelopen periode. Gelijk door. Dat deed ook BBB-leider Caroline van der Plas uit Deventer. Laten we daar maar beginnen wat betreft de Overijsselse reacties op de kabinetsval. Zij was er nog graag uitgekomen met de PVV. Was natuurlijk op zich al bekend dat Wilders in 2012 ook alleen zijn kabinet in de steek liet. Dus je zou kunnen zeggen je was erop voorbereid. Maar toch vindt Van der Plas die situatie niet vergelijkbaar met de huidige.
Wat gebeurde eigenlijk is iets wat zijn eigen minister had kunnen oplossen. Dat is ook wat mij dubbel boos maakte. Hij heeft notabene zelf een minister van asiel en migratie. En de maatregelen die hij noemde, dat hebben wij vorige week ook al gezegd. Dat zijn maatregelen die veelal gewoon kunnen, maar waar een minister voor mee aan het werk moet. Dus het was ook een beetje het beeld van, nou, we hebben al een streng asielbeleid en ik moet er nog een schepje bovenop doen en dan moeten jullie mee akkoord gaan. Wij zeiden ook de hele tijd van, deze punten of kunnen al, of zijn werk en uitvoering. Welke pijnpunten heb je dan nog? Hè? Kunnen we daarbij helpen? En wat heb je daarvoor nodig? Maar hij hamerde gewoon echt op de papieren die op tafel lagen met die maatregelen. Hij zei van, ik wil maar één ding en dat is jullie de handtekening. Hè? We zetten natuurlijk niet feitelijk een handtekening, maar de spreekwoordelijke handtekening hieronder zetten. Dat is in het hoofdlijnenakkoord helemaal wordt opgenomen.
Zij dus Caroline van der Plas uit Deventer.
We hebben ook een bewindst man op zijn post in Den Haag, natuurlijk uit Overijssel. Uit Laag-Zutum, voormalig Overijsselse gedeputeerde Eddy van Heijem. Nu demissionair minister Sociale Zaken. Hij krijgt daar ook nog volksgezondheid bij.
Ja, succes ermee.
Hij is lid van die nationale sabotageclub.
Zoals hij door Wilders...
Ja, daar moest hij een beetje schamper op lachen. En dat noemde hij intriest. Maar van Heijem geeft er niet op. En hij vindt ook de komende maanden nog wel degelijk van belang voor dit kabinet.
Wat het wel uitstraalt, en dat is denk ik op zichzelf goed, dat is het hele kabinet en de partijen die nog over zijn, de VVD, BBB, maar zeker ook NSC, echt niet van plan zijn om op hun handen te gaan zitten. We willen dolgraag de maanden die er nog zijn ook laten zien dat er echt nog wel meters gemaakt kunnen worden met de aanpak van grote problemen die we hebben. En asiel is er daar eentje van. De Tweede Kamer heeft zelf ook gezegd, nou, zorg nou alsjeblieft voor dat niet vertraging oploopt en dat we daar tempo op blijven maken. Dus die wil is er en die zie je gelukkig bij alle partijen.
Het is ook weer campagne, hè? Ja, wij willen het wel.
Tuurlijk.
Wij willen gewoon doorpakken op asiel. Waar Wilders Nederland in de steek laat, gaan wij gewoon nog knallen de komende maanden.
Nou ja, die post die is natuurlijk ook begeerd nu. Want die andere partijen,
mooi.
Begeerd, ja, willen laten zien dat er echt wel wat mogelijk is op asiel.
Ja.
Nou ja, goed, daar komen we zo ook nog wel over te spreken natuurlijk met Wilma Borgman. En dat puntje wat zij net al aanstipte, hè, bij Van Heijem. Want ja, wat wil hij nu? Wil hij misschien wel zelfs de fractievoorzitter, dus de lijsttrekker gaan worden van NSC?
Ik ben echt nog aan het bijkomen van deze val, moet ik eerlijk zeggen. Ook echt volledig nog gefocust op wat kan ik de komende maanden nog doen om de onderwerpen, die even voor mij heel belangrijk zijn, arbeidsmigratie, maar ook bestaanszekerheid en een aantal andere onderwerpen, resultaten te boeken. Ja, en ik moet echt nog even afwegen wat ik daarna wil gaan doen. Maar ik ben in principe bereid om mee te denken, mee te doen met het team in de campagne. Wat die precieze rol gaat worden, dat weet ik nog niet.
Hij wilde het tegen ons niet zeggen.
Nee.
Hij wilde het nog nergens inderdaad zeggen. Maar ja, als je ziet wat er bij BBB gebeurt, waar opeens Caroline van der Plas de concurrentie van Mona Keizer krijgt, die dat zelf maar opperde trouwens,
ja.
Omdat niemand anders het deed.
Ja, die heeft geleerd dat ze nooit in haar leven nee moet zeggen.
Nee, precies. Ja, en als je zelf je naam niet noemt, dan doet iemand anders het misschien ook niet.
Nee.
Dus wie weet.
Ja.
Het worden interessante dagen en natuurlijk voer voor de komende podcasts.
Nou, zeker,
tot aan oktober in ieder geval.
Ja, en wat betreft Van Heijem, dat was Wilma inderdaad ook opgevallen. Ga je later deze aflevering horen. Dan naar de verdere reacties uit Overijssel. De Hengeloze burgemeester Sander Schelberg bijvoorbeeld is ook voorzitter van de Overijsselse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij vreest meer uitstel.
Het verbaasde me vanmorgen, want er zijn eigenlijk nog heel veel zaken die geregeld moeten worden op rijksniveau voor gemeenten. Ook als voorzitter van de VNG Overijssel zijn er heel veel vraagstukken die voor Twentse en Overijsselse gemeenten voorliggen. Stikstof, wonen, mobiliteit, netcongestie. Dus ik zou bijna zeggen, er is geen tijd voor een kabinet om te vallen. Ik hoop dat een volgend kabinet sneller besluit, zeker op de grote issues. En dat ze ook een houding hebben naar de decentrale overheden, zoals dat zo mooi heet, naar gemeenten en provincies, die net wat positiever is dan we tot nu toe hebben mogen ervaren.
Klinkt ook wel wat in door.
Ja, ook dat ja. Maar wat we ook van meer burgemeesters horen, vinden het een trieste zaak. Toch dat het zo is afgelopen en dat we inderdaad stilstaan. Het afgelopen jaar al stilstaan, het komend jaar ook weer stilstaan.
Ja.
Nog steeds stilstaan, natuurlijk. Ja, lastig. Dan naar andere reacties. We hebben nog een VVD-prominent in de provincie, Henk Kamp.
Jazeker.
Altijd mooie Diepenheim.
Ja.
VVD wordt natuurlijk met extra veel aandacht naar gekeken, omdat Jezilkus, de leider van de VVD, natuurlijk de deur openzette voor de PVV. Kamp vindt dat zijn partij daarbij geen fout heeft gemaakt.
Ik vind het verkeerd om voorafgaand aan verkiezingen om al partijen te gaan uitsluiten. Dat is niet goed. Je moet wachten wat de kiezers vinden. En vervolgens moet je proberen recht te doen aan die verkiezingsuitslag. Dus toen er voor de eerste keer een centrumrechtse kamermeerderheid was, moest er geprobeerd worden om ook een centrumrechts kabinet te maken. En dat is gelukt. De VVD heeft daar aan meegewerkt. Is tot het laatste constructief gebleven en is denk ik niks te verwijten.
Nou, zou je denken, heb je dan niks geleerd en ga je... Mocht de uitslag, want het is natuurlijk wel aan de kiezer eerst.
Ja.
Mocht de uitslag de aanleiding voor geven, dan weer met de PVV in zee?
Nou.
Als je vervolgens die verkiezingsuitslag moet vertalen naar een kabinet toe, ja, dan moet je natuurlijk ook rekening houden met de realiteit en kijken wat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn geweest. En daar moet je van leren. Het is heel verstandig om dan vervolgens te kijken wat er het afgelopen jaar is gebeurd. En daar ook je lessen uit te trekken.
Nee dus.
Hij zegt het niet hard, maar nee. Het schemert er wel in door.
Ja, lessen trekken en gekeken hoe je dat hebt en weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Nou ja, goed, het lijkt me duidelijk.
Zullen we dan maar eens naar de reacties op straat gaan? We waren deze week bijvoorbeeld in Tebergen. Procentueel werd daar het meest op de PVV gestemd van alle Overijsselse gemeenten. Toch waren ze daar niet erg rouwig om de val van het kabinet.
Fantastisch.
Ja?
Ja, is dat zo?
Ja.
Oh, ze ben niet bekend.
Ja, ik ben er wel blij mee.
Mooi.
Er worden geen beslissingen genomen. En ik denk dat het toch wel goed is.
Ik heb er geen hoge pet van op. Als je terugkijkt een jaar lang, dan kan ik geen zaken opnoemen wat echt opgelost is. Hè?
Heel eerlijk, ik volg heel weinig politiek.
De puinhoop was het al, dus kijk wat we nou weer gaan doen. Hè?
Het is wel jammer aan de ene kant. We hadden toch wel gehoopt dat er wat meer uit zou komen. Er komt, in principe komt er veel te weinig uit.
Die Wilders die moet mooi opstappen en nooit weer komen.
Toch heb ik ook wel heel veel reacties gezien op televisie deze week van PVV-aanhangers die inderdaad wel Wilders geloven in het feit dat hij is tegengewerkt. Hij kon ook niks.
Ja, dat is de regel 1 van populisme natuurlijk ook. Hè.
Anderen de schuld geven.
Wij wilden het wel, maar de anderen willen niet meewerken. Dat wilde de BBB misschien ook wel op het stikstofdossier. Alhoewel, dat moet je je afvragen natuurlijk. Maar feit is dat daar ook niets is gebeurd. En het is zeker niet opgelost, het stikstofprobleem. En dus was het een teleurstelling voor Aline van Zuidveld uit Rauwveen van de boerenactiegroep Agractie dat dit kabinet zonder resultaat is gevallen.
Nou ja, wat kun je anders dan afwachten als de politiek met oplossingen moet komen? En kijk, en dan sta je natuurlijk eigenlijk net zoals de afgelopen jaren. De onduidelijkheid was al groot. Ja, we hebben eigenlijk geen perspectief. We weten niet welke kant het op gaat. We hebben te maken met hele knellende regelgeving. En wij hadden gehoopt dat nu met een kabinet, zeg maar, die goed inzag wat er nodig is om boeren weer perspectief te geven, ja, dat daar oplossingen in zouden komen.
Ja, niet alleen het stikstofdossier loopt het nu op vast, ook wat betreft de asielopvang. Want ja, kabinet gevallen, denken gemeenten wel twee keer na. Haaksbergen was er als de kippen bij om na de val van het kabinet een besluit over nieuwe asielopvang op de lange baan te schuiven. De wethouder Pieter van Zwanenburg die vertelt waarom ze dat hebben besloten.
Voor ons was de val van het kabinet aanleiding om een pas op de plaats te maken voor de keuze voor een AZC-locatie. En dat is een beetje gestoeld op het feit dat de recente ontwikkelingen, en dan heb ik het ook over de laatste weken, maanden, de ontwikkeling in de landelijke politiek, maar ook de persconferentie van PVV-leider Wilders, hebben tot veel onrust, onduidelijkheid en verzet onder de inwoners geleid. Sowieso is een vraagstuk over een AZC-locatie in een gemeente al een precair onderwerp. Maar door het, ik zou het bijna zeggen, het gekrakeel in Den Haag en de onduidelijkheid, is die onrust gigantisch toegenomen.
Ja, niet alleen Haaksbergen, ook Dinkelland, daar zeggen partijen in de gemeenteraad al. Nou, zullen wij ook even wachten anders?
Ja, en dat hoor je natuurlijk vaker. In ieder geval is duidelijk dat op dat dossier, asiel- en vluchtelingenopvang, dat daar niet veel is bereikt. De minister, nu demissionair minister, helemaal geen minister meer trouwens, nee. Want ze is weg. PVV heeft alle bewindslieden teruggetrokken. Faber kreeg natuurlijk de schuld omdat ze helemaal niets heeft bereikt. Gaan we straks in het gesprek met onze podcastgast wel een kleine nuance bijgeven natuurlijk. Hè? Want Faber was natuurlijk nieuw. En na één jaar kun je misschien ook wel niet zo heel veel bereiken. Maar dat het allemaal niet zo heel erg goed is gegaan, dat is wel duidelijk. Zeker van PVV-kant is het allemaal niet goed gegaan.
Nou.
Dus hebben we onze politicoloog, huispoliticoloog Henk van der Kolk van
de UvZ, wel noemen, ja.
Twente ook maar eens gevraagd naar zijn mening. Nou, hij denkt in ieder geval dat andere partijen met Wilders niet zo snel meer in zee zullen gaan.
De reden dat Geert Wilders groot werd in 2023 had heel veel factoren hebben daarmee te maken. Maar één van de factoren was dat de andere politieke partijen zeiden: dit is een acceptabele regeringspartij. En daardoor waren kiezers die heel erg bang zijn voor die migratie, of tegen die migratie zijn, tegen die asielinstroom, die dachten: nou, dan kunnen we beter op een wat extremere partij stemmen, want dan weten we zeker dat er wat gebeurt. Ja. En bij de komende verkiezingen zullen, denk ik, dat is mijn voorspelling, alle politieke partijen de deur naar de PVV weer heel erg dicht houden, waardoor die kiezers die in 2023 naar de PVV zijn gegaan omdat het een regeringspartij was, potentiële regeringspartij, die zullen niet meer op die PVV gaan stemmen. Nee. Want dit maakt geen kans. Ze gaan echt niet worden opgenomen in een volgende coalitie.
Ja, dat zijn de mensen die nu teleurgesteld zijn. Ja. Die dachten van, oké, dan gaat er inderdaad iets gebeuren. En er gebeurt dus niks.
Nee. We gaan het in de gaten houden komend najaar. Ik denk dat we niet meer lang hoeven te zoeken naar gasten voor onze podcast de komende tijd. Want hier valt veel over te vertellen. Voor de aflevering van deze week was het natuurlijk wel even zoeken. Want ja, we hadden dus een gesprek gepland met de burgemeester van Deventer, die nog eens 6 jaar eraan vastplakte in die stad. Toen dachten we, ja, wie kan ons nou iets vertellen over die hele situatie in Den Haag? Toen kwamen we bij een oud collega van jou uit.
Zeker, Wilma Borgman. Getogen in Denenkamp.
Ja.
Maar inmiddels al zoveel jaren in Den Haag op de politieke redactie van de NOS daar. Kent het klappen van de zweep. En wij dachten, nou, ook een kijkje achter de schermen. Beetje persoonlijke mening van wat gebeurt er nou? Wat drijft die politici? Dat is mooi om aan Wilma te vragen.
En ze hadden bij Radio 1, de technici, nog een mooie jingle voor jou en Wilma gemaakt.
Thuis in Overijssel. Wilma Borgman.
En Marcel Ooster. Radio
Oost. Welkom in de podcast, Wilma.
Hey, hallo Marcel. En hoi, Bastiaan.
Hoe gaat het met je?
Als je weet dat ik in de laatste 2 dagen 30 uur heb gewerkt, kan je misschien begrijpen dat ik me een beetje uitgeperst voel. Maar dit zijn wel de dagen waar je als politiek journalist voor leeft natuurlijk.
Absoluut, maar dan zeggen wij natuurlijk, dit zag je toch aankomen.
Ja, ik zei dinsdagavond in mijn eigen uitzending, dit was de dag die je wist die zou komen. Of hoe ging dat ook alweer, dat vreselijke zinnetje. Iedereen wist dat dit kabinet de eindstreep lang niet ging halen. Maar ja, dat het dinsdag zou vallen, dat hadden wij toch niet verwacht. Het ging allemaal toch een tikje sneller dan, of op een ander moment moet ik eigenlijk zeggen. Want ja, dit kabinet zat er sinds juli vorig jaar. En in augustus had het geloof ik de eerste existentiële crisis. En daarna in november, de tweede keer in oktober, vergeet ik nog over de asielkwestie. Ja. Dus ja, dit was de vierde existentiële crisis. En dit heeft ze dan echt de das omgedaan. Maar dat het ging vallen, ja, dat was natuurlijk voor niemand een verrassing.
Nee, dat klopt inderdaad. Een kwestie van tijd. Hoe is dan de afgelopen week, je zegt 30 uur gewerkt in 2 dagen? Voor de parlementaire pers is dit natuurlijk ook. Ja, hoe ga je eigenlijk te werk? Je rolt van. Je komt in een soort achtbaan terecht, denk ik.
Ja, je komt in een achtbaan terecht. Ja, nee hoor, die is nog niet lang niet stop. Nee, zeker niet. Want er gebeuren allemaal dingen die toch ook heel spannend zijn. We hebben op enig moment gaat de top van de voorheen coalitiepartijen, dus NSC, VVD en BBB, die gaan bij elkaar zitten over de portefeuilles. Want er is een enorm gat geslagen natuurlijk in dat kabinet door de vertrekkende PVV-ministers, en die gaten moeten worden opgevuld. Dus ja, waar je anders veel meer zelf de hand hebt in wat je nou precies doet op een dag als politiek journalist, en zeker ik met mijn rol bij het Oog, probeer toch een helikopterblik te hebben. Dus ik dwarrel de hele dag door dat gebouw en ik klets met iedereen, en dan aan het einde van de dag maak ik een soort balans op. Dat doe ik soms ook met geluidsmateriaal van een debat of zo. Maar van deze, dit soort kwesties, die schrijven heel nadrukkelijk voor. Die schrijven veel meer voor dan anders wat ik moet doen op een dag. Dinsdagmiddag was bijvoorbeeld de aangekondigde persconferentie van Schoof na dat overleg van de ministers op het Catshuis. Ja, dan heb ik geen keuze. Dan moet ik gewoon naar het Catshuis. En dan kan ik wel met iedereen willen praten, maar iedereen is op het Catshuis. Dus ja, dan is ook mijn agenda nogal voorgeschreven. Veel meer dan anders. Veel meer dan in een normale week.
Is dat leuk?
Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, maar goed, het is allebei leuk. Dit zijn wel Ja, momenten dat een kabinet, als een kabinet valt, ja, dat zijn uitzonderlijk, hoewel zo uitzonderlijk is het ook weer niet de laatste tijd, want dit is geloof ik de derde keer in 5 jaar, maar dit zijn wel heel bijzondere momenten voor een politiek journalist, dus daar wil je ook van het begin tot het eind bij zijn.
En Wilma, ik denk ook dat het heel bijzondere momenten zijn, want ik weet al heel lang wat jij doet, wat jij ook al jaren doet, maar zelfs voor jou is dit bijzonder, toch?
Het is elke keer bijzonder. Ja. Het is echt elke keer bijzonder. De vorige keer bij Rutte 4, toen zat ik er heel dicht bovenop, want zoals je weet, of misschien niet, ben ik degene die voor de NOS Radio en Den Haag de VVD een beetje in de gaten houdt. En ik loop al een tijdje rond in die club. En mijn contacten zijn best goed. Dus ik had in de aanloop naar de val van Rutte 4, zat ik er echt in die zin op dat ik appjes kreeg uit de blauwe zaal waar het kabinet zat te vergaderen over de voortgang van het kabinetsberaad. En ik wist dus heel snel dat de boel geclashed was op die vrijdag. Dus het is elke keer weer anders. En deze keer was anders omdat dit een val in slow motion was. Maandagavond had denk ik iedereen wel in de gaten, nou, hier zit gewoon geen toekomst meer in. Wilders die zo nadrukkelijk de loopgraven inschiet dat hij er met geen mogelijkheid meer uit kon. Ja, toen was het dinsdagochtend een kwestie van tijd. Maar dat het gewoon op kantoortijden valt, een kabinet, dat is ook niet altijd natuurlijk het geval.
Nee, dat klopt. Inderdaad.
Het gebeurt ook wel eens midden in de nacht. Ik heb wel eens om 5:30 ochtends een kabinet zien vallen. Dus wat dat betreft heb ik dit denk ik liever.
Ja. Maar als we dan kijken naar het afgelopen nog geen jaar. Ik bedoel, je hebt veel kabinetten in je werk meegemaakt. Dit was wel een bijzondere.
Ja, dit was een. Wat heb je nou over het vallen of het functioneren van het kabinet?
Ja, beide eigenlijk. Ja. Maar vooral ja, alleen bij het functioneren was er natuurlijk al genoeg vrij.
Ja, wat je gewoon heel erg merkte was dat hier drie partijen aan het roer kwamen die nog niet eerder hadden bestuurd. En die kwamen op een ministerie binnen. Er waren echt ministers die overvallen werden. Wat misschien ook logisch is, want je komt zo'n departement binnen en je wordt overspoeld met beleid en met mensen en met procedures en met protocollen en met inhoud, ook met stukken die je moet lezen en brieven die je moet schrijven naar de Kamer en contacten die je moet leggen. En ik kan me best voorstellen dat dat voor een minister die dat nog nooit heeft gedaan en die ook niet uit een partijcultuur komt waar je daarin wordt opgevoed, dat dat echt wel een cultuurshock is. En zo is niet alleen de omgang met Kamerleden voor sommige ministers een ding dat ze moesten ontwikkelen. Ook de omgang met de pers was toch voor sommige ministers heel onwennig. Want kijk, we hebben bij de NOS allemaal een eigen portefeuille. Niet alleen een partijpolitieke, maar ook een inhoudelijke. En het is vrij gebruikelijk dat je met de entourage van een minister uit jouw portefeuille, dat je daar heel close contact mee had. Nou, bij sommige ministers was die entourage er helemaal niet.
Nee, die waren geen woordvoerders.
Of liepen weg. Geen woordvoerders, geen politiek assistenten. Laat staan dat je met de minister zelf contact kon leggen. En dat is voor een politiek journalist die afhankelijk is van dit soort bronnen, dit soort gesprekken en dit soort informatie echt wel een handicap.
Ja, en kun jij ons nou verklaren, Wilma, waarom dit nu uiteindelijk geklapt is? Ja, Geert Wilders kreeg zijn zin niet. Maar wat is nou zijn gewin? Wat denkt hij hier nou bij te winnen? Want meestal kun je wel nagaan dat mensen het om wat voor reden dan ook doen. Aan de andere kant geldt natuurlijk de wet in Den Haag. Wie breekt, die betaalt.
Ja.
Waarom heeft hij dit nou gedaan?
Ja, ik heb me vanaf het begin af aan afgevraagd of Wilders wel zo gelukkig was met deze positie. Want hij heeft dan altijd gezegd, ik wil de grootste worden, want dan word ik premier en dan kan ik de lakens uitdelen. Maar het is een oude Haagse wet, die kent Wilders als geen ander, want hij loopt het langst in Den Haag rond van werkelijk iedereen. De oude Haagse wet is de grootste, levert het meest in. Vraag dat maar aan de VVD, want die hebben de afgelopen 14 jaar aan het roer gestaan en de achterban van de VVD klaagde al jaren steen en been over alles wat ze hadden ingeleverd. Maar dat is nou eenmaal hoe het gaat. Jij bent de grootste, jij hebt de macht, jij levert de premier. Dus er is een partij die de grootste is heel veel aangelegen om de premier te beschermen en om de premier overeind te houden. En die is dus als eerste aan de beurt om iets in te leveren en om het de coalitiepartners naar de zin te maken. En ja, Wilders heeft veel ingeleverd.
De ijskast.
De ijskast die hartstikke vol is, want hij mocht geen premier worden. Daar refereerde hij gisteren nog even aan. Draai het even om. Stel je nou voor dat Bontebal straks de grootste wordt. Of Jessicus, of Timmermans, of nou noem maar op. Of Jette. Stel je voor dat die de grootste wordt. En die gaan met twee andere partijen regeren. En ze zeggen tegen Timmermans, ja beste Frans, we vinden jou echt niet zo aardig en we vinden jouw ideeën niet zo goed. En we willen niet dat jij premier wordt. Wat zou er gebeuren? Het land is te klein.
Ja.
En toch is dat met Wilders wel gebeurd. Die heeft veel van zijn punten, al dan niet haalbaar, al dan niet voor de bühne, tuurlijk, heeft hij ingeleverd. En hij heeft ook heel veel ingeleverd. En of dat nou, of dit nou de druppel was die de emmer deed overlopen, weet ik niet. Dit kabinet was sowieso gevallen, denk ik, waar dan ook over. En dat komt ook niet alleen over inhoud, maar dat komt ook omdat die vier partijleiders, ja, we zagen dat in het debat over de val van het kabinet ook eerder. De onderlinge verhoudingen zijn zo slecht. Er is geen wantrouwen, er is geen vertrouwen. Er is alleen maar wantrouwen juist. En je kan zeggen, het is een zakelijke relatie. En waar heb je dan vertrouwen voor nodig? Nou, vertrouwen heb je nodig om iets te kunnen inleveren. Onderhandelen gaat met geven en nemen. Je haalt iets binnen, maar je moet ook iets weggeven. En dat weggeven kan alleen als jij weet dat je er ook echt iets voor terugkrijgt. En je weet pas als je er iets voor terugkrijgt, als je de ander vertrouwt.
Ja.
Dus als er geen vertrouwen is, dan kan zo'n samenwerking nooit echt van de grond komen. En dit was het kabinet dat vanaf het begin met duct tape en plakband aan elkaar hing. Ja, er is gewoon nu een plakbandje gescheurd.
Maar door onervarenheid, zeg jij dus ook, voor een
ook
groot deel.
Ook door onervarenheid,
want,
zeker.
Ook Wilders is natuurlijk niet gewend om ook maar iets in te leveren natuurlijk. En de andere drie waren natuurlijk echt nieuw.
Nee, niet de andere drie waren nieuw, want de VVD was natuurlijk niet nieuw.
Nou ja.
BBB en NSC waren nieuw en de PVV was nieuw in het besturen.
Ja.
En dat zag je ook, want Wilders had niet eens een informateur. De eerste beste informateur die hij naar voren schoof, die moest binnen een paar dagen
ook
het
geen
veld
succes.
Ruimen. Nee, precies. En daar kwam in de plaats een gesjeesde PvdA-bewindspersoon. Ronald Plasterk, sorry Ronald, maar dat liet wel zien dat Wilders niet de mensen heeft om dit soort posten te bezetten.
Nee. En daar wreekt zich het ontbreken van een partijstructuur.
Daar wreekt zich, net zoals bij BBB en bij NSC, trouwens idem dito. En daar wreekt zich dat je geen oude garde hebt aan wie je kunt vragen van, zeg, hoe gaat dat eigenlijk? Als je op zo'n departement komt, hoe doe je dat dan? Wat doe je met je ambtenaren? En die VVD-ministers, die kwamen misschien wel van buiten. Nou, dat geldt misschien, denk ik, nu hooguit van David van Weel. Maar Ruben Brekelmans, minister van Defensie, die heeft jarenlang achter Mark Harbers aangehobbeld. Die kent het ministerie van binnen en van buiten, is daarna in de Kamer opgegroeid, in de Tweede Kamer. Kent de Kamer van binnen en van buiten. Die hoef je niet uit te leggen hoe je met een Kamerlid omgaat. En die hoef je ook niet uit te leggen hoe je meerderheden in de Kamer haalt. Maar dat moet je Marjolein Faber wel uitleggen.
Ja, dat heeft misschien niemand gedaan.
Zeker is dat wel gedaan.
Oh, wel gedaan.
Zeker
okay.
Is dat wel gedaan. Maar zo'n minister komt een departement binnen en die denkt, wow, wat een machinerie is dit. En staan die wel allemaal aan mijn kant?
Ja. En ik zei alle vier nieuw, omdat je Jezielkes natuurlijk het roer overnam van Rutte. Was dat toch ook nog wel een erfenisje?
Wat was dat erfenisje precies? Kijk, nou ja, zij nam het wel het roer over, maar ja. Jezielkes was niet nieuw.
Nee, Jezielkes
heeft
en de partij zeker niet.
Jaren rond in die partij, hoewel niet al heel lang, maar niet zo lang als Rutte, maar toch al wel een jaar of 10, denk ik. En zij was ook bezig met een tour door de partij. Zij was Kamerlid geweest, had in de regio, in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. Zij kent de partij kent haar. En zij kan terugvallen op een structuur van kennis.
Ja.
Een partijstructuur, een horizontale structuur, een verticale structuur. Er is breed in Den Haag een heleboel kennis in zo'n partij aanwezig. Maar er is ook verticaal een heleboel kennis. Want ze hebben iemand in de Eerste Kamer, iemand in het kabinet, en iemand in Europa, iemand in de gemeenteraad, iemand in de provincie. Dus je kan door het hele land je lijntjes uitrollen. En dat heeft een PVV niet. Een NSC heeft dat niet. En een BBB begint daar net mee.
Ja. Nou is er een kabinet gevallen. En zijn we nu al bijna een kwartier aan het praten. De naamgever van dat kabinet is nog geen één keer aan het woord gekomen. Wat zegt nee. Dat nou eigenlijk?
Nou ja, dat zegt alles.
Ja.
Dat zegt alles. Het feit dat die arme man via een telefoontje moest horen dat zijn kabinet gesneuveld was, zegt ook alles. Hij had tegen Wilders gezegd de avond ervoor, het is niet helemaal waar, want hij had Wilders nog gebeld, maar Wilders nam de telefoon niet op. Ik herhaal, de premier belt de fractieleider van de grootste coalitiepartij en die neemt gewoon de telefoon niet op. Ja, dat zegt alles. En Schoof had gevraagd van, jongens, laat me het alsjeblieft niet uit de media horen. Nou, het heeft niet veel gescheeld.
Nee, het was volgens mij bijna een corvée-klusje. Wil iemand Dick nog even bellen voordat we de deur weer open doen?
Ja, nou ja, goed, Wilders moest dat wel doen en uiteindelijk heeft hij het ook gedaan. Maar het feit dat Schoof daar op geen enkele manier bij betrokken was ook, ja, dat zegt natuurlijk heel veel over zijn positie. De man had geen machtsbasis. Dit was onder Rutte never, nooit gebeurd.
Nee, Dat denk ik ook niet. Onderschoof dus wel. Toch nog even terugkomen op die vragen, Wilma. Want wat wil Wilders nu eigenlijk? Weet je dat? Heb je een vermoeden? Ja, de grootste worden van het land. En misschien wel een absolute meerderheid. Maar ja, dat is natuurlijk... Hij zal ooit weer moeten samenwerken.
Ik vraag me dat af. Ik heb heel lang gedacht, Wilders laat het niet klappen. Want hij weet heel goed dat dit een eenmalige kans is.
Precies.
Er is helemaal niemand. De VVD houdt dat strategisch nog zo lang mogelijk in het midden. Maar er is helemaal niemand die nog met Wilders wil regeren. Hij weet dat dit eenmalig is. Hij heeft nu de kans om iets waar te maken van wat hij altijd heeft gezegd. Maar misschien, je moet niet uitsluiten dat hij gewoon al die beloftes die hij heeft gedaan zag verdampen. Huurbevriezing komt er niet. Verlaging eigen risico, moi, dat wordt nog een hele klus. Boodschappenbonus komt er niet. Hij zag heel veel van de beloftes die hij heeft gedaan verdampen. En hij dacht, ja, wat ga ik nou straks doen? Ga ik dan over 2,5 jaar of over een jaar of over een half jaar, wanneer het kabinet gevallen zou zijn, een verkiezingscampagne in over een onderwerp dat mij niet ligt? Of ga ik nu een verkiezingscampagne forceren over een onderwerp dat mij wel ligt? Ik denk dat hij het laatste heeft gekozen.
Ja.
En ik vraag me af of hij heel veel zal opschieten met 50 PVV-Kamerleden. Net zo min als ik me afvraag of hij iets is opgeschoten met 37 PVV-Kamerleden. Ik denk dat hij liever de tweede was geweest. Onder een grote VVD of onder een grote NSC misschien, dat hij de tweede was geweest. Dan had hij allerlei eisen kunnen stellen, had hij niet voor die premiervraag komen te staan. Ik denk dat dat veel comfortabeler voor hem was geweest dan dit.
Had hij dan ook wat meer kunnen bereiken?
Nou, dat weet ik niet, want de beloftes die hij heeft gedaan over de verlaging van het eigen risico, of het afschaffen van het eigen risico in de zorg, dat was natuurlijk überhaupt een ingewikkelde belofte. En op migratie, ja, ze beloven met z'n vieren wel van alles en ze zeggen steeds maar dat ze het zo eens zijn met elkaar. Maar daar is in het debat dat over de val van het kabinet werd gevoerd toch wel een deuk ingeslagen in die zogenaamde eensgezindheid. Ja. Op migratie kan er helemaal niet zo heel veel geregeld worden in Nederland. Dus dat was überhaupt niet een heel kansrijke exercitie geweest. Had hij meer kunnen bereiken als hij kleiner was? Kijk, hij zegt nu van ja, als ik nog groter word dan ik nu ben, dan heb ik nog meer macht en dan kan ik nog meer, heb ik nog meer ruimte om de dingen door te voeren die ik wil. Ja, dit is natuurlijk niet helemaal waar. Want de enige manier voor hem om door te voeren wat hij wil, zonder dat hij daar last heeft van allerlei hinderlijke coalitiepartners, is dat hij, als hij de absolute meerderheid zou halen. 76 zetels. Nou, dat zou voor het eerst in de geschiedenis van Nederland zijn dat dat lukt. Dus die kans lijkt me ook niet zo groot. Nee. Ik denk stiekem eigenlijk dat hij liever met 17, 18, 19, 20, 22 PVV'ers in de oppositie gaat. En daar dan nog één keer gaat uitleggen hoe het allemaal moet volgens hem, zonder dat hij die verantwoordelijkheid van het besturen hoeft te dragen.
Nou, dan gaan we dat regelen.
Doe je best.
Bij de verkiezingen. Want daar gaat het natuurlijk wel ongeveer op uitkomen. En er is toch een vast contingent PVV-kiezers die niet teleur te stellen zijn, denk ik, hè?
Ja, er is geloof ik een ijzeren voorraad. Dat contingent waar je het hebt, waar je het over hebt van misschien, ja, een zeteltje of ergens tussen de 15 en de 20, denk ik, zoiets. Ja. Het zal moeten blijken. Ik denk dat hem dit wel stemmen kost, wat hij gedaan heeft.
Dan even over jullie werk weer in Den Haag en de omgang met Wilders. Hoe was nou in het werken of eigenlijk het niet werken met hem? Want ook na zo'n aankondiging van een kabinetsval, heeft hij eigenlijk twee vragen beantwoord voor de deur. En ging hij ook weer naar binnen. Het is ook bijna onmogelijk, toch, om daar goed mee te werken.
Ja, misschien denkt de buitenwereld dat er een enorm verschil is tussen de manier waarop Wilders met de pers omgaat en de manier waarop andere fractievoorzitters met de pers omgaat. Maar dat is maar ten dele waar. Kijk, het grote verschil tussen Wilders en de andere fractievoorzitters is zijn beveiliging. De man wordt zo heftig bedreigd dat hij niet zonder beveiliging zelfs door het Kamergebouw zich kan bewegen. Dus hij heeft een totaal afgeschermde werkafdeling waar wij met geen mogelijkheid binnen kunnen komen. Dat is bij andere fractievoorzitters inderdaad anders. Maar Dylan Jessicus of Frans Timmermans zijn ook niet zomaar op ieder moment even aan te spreken en voor een microfoon te slepen. Dus in dat opzicht, die beveiliging zorgt er wel voor dat Wilders niet op ieder moment zomaar even aan zijn jasje getrokken kan worden. Daar zijn bepaalde momenten voor. Dat zijn maar een heel beperkt aantal momenten in de week. Bijvoorbeeld die dinsdagmiddag. Nou, dat is in de wandeling al de wekelijkse persconferentie van Wilders gaan heten. Ja. Omdat iedereen weet dat hij op dinsdagmiddag naar de stemmingen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer moet. En dat hij dan dus beveiligd en wel maar door het gebouw loopt. En je hem dan dus kan spreken. Ja. Met als gevolg dat 30 journalisten en 35 cameraploegen en 40 krantenjournalisten zich verdringen om Wilders. Om maar dat gesprekje met hem te kunnen doen. En om maar die vragen te kunnen stellen. En ik merk wel heel vaak dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar jullie moeten Wilders ook veel kritischer bevragen en allemaal vragen stellen. Dat kan niet.
Nee. Maar het komt ook door hemzelf natuurlijk. Hè? Hij schuift nooit bij een talkshow
nooit
aan.
Klopt, hij schuift nooit aan. Dat doen de anderen ook alleen maar als het je uitkomt, Marcel. Tuurlijk, want tuurlijk. We moeten niet doen alsof de anderen altijd beschikbaar zijn om verantwoording af te leggen op ieder moment dat
afgelopen
wij dat
dinsdag
zouden willen.
Wel.
Ja, maar zouden ze daar misschien een beetje belang bij hebben? Dan zou er misschien een verkiezingscampagne zijn begonnen. Goh,
dat zou heel goed
toevallig
kunnen, ja.
Hadden ze misschien iets uit te leggen? Goh, had misschien Dion Jessicus reden om 3 keer ergens in een talkshow te gaan zitten? Nou, ik geloof het wel. En dan zie je ze. De komende maanden ga je ze ook echt heel veel zien. En daarna weer niet.
Nee, want wat voor een campagne wordt dit, Wilma?
Het kabinet is net gevallen. Ik moet nog even.
Nou ja.
Ik moet nog zelf ook even in de campagnestand, hoor.
Ja, nee, nou, dat is goed. Daar gaan we het zo over hebben, uiteraard. Maar wordt dit een grote afschuif, de schuldgeef campagne?
Ja, ik dacht in het Kamerdebat over de val van het kabinet wel dat er ineens toch een andere Wilders stond. En ik zou hebben gezegd, normaal gesproken wordt dit een snoeiharde campagne waarin ze elkaar echt van alles verwijten en voor alles wat mooi en lelijk is uitmaken. Maar ik zag in dat Kamerdebat toch weer een Wilders met een andere toon.
Ja,
en toen zat ik me af te vragen, kan Wilders eigenlijk wel terug naar die harde Wilders van voor het kabinet Schoof? Ik denk dat niet. Omdat hij altijd met groot vertoon van stelligheid iedereen de maat nam. Als wij aan de knoppen komen, dan gaat het wel anders en wij zullen eens laten zien hoe het moet. Hij heeft de kans gehad. En hij heeft laten zien dat hij niet de deskundigheid en de ervaring aan de bestuurders heeft die het kunnen.
Toch een deukje opgelopen dan?
Nou, ik denk een forse deuk. Want ik denk dat hij kan nooit meer de felheid laten zien van voor het kabinet Schoof. Want de andere partijen zullen nooit vergeten wat er de afgelopen 11 maanden is gebeurd.
Ja.
Hoe dit kabinet heeft geopereerd, met dank aan Wilders. Ook met dank aan Omtzigt trouwens. Hè. En ook met dank aan Van der Plas en ook met dank aan Jessicus. Dus waar de 4 vechten hebben de 4 schuld. Maar de grote broek die Wilders tot nu toe kon aantrekken, die past hem niet meer.
Ja, je noemt de namen van de Overijsselaars. We hebben natuurlijk als regionale omroep het afgelopen jaar dat met bovengemiddeld veel interesse gevolgd. Dick Schoof heeft zelfs zijn roots in Hengelo. Pieter Omtzigt uit Enschede. Caroline van der Plas uit Deventer. Maar ja, die erfenis is dan toch iets wat twijfelachtig.
Noem me nog eens wat namen.
Eddie van Heijem zit er natuurlijk nog in.
Eddie van Heijem maakte een heel interessante opmerking rondom dat debat over de val van het kabinet. Er werd hem gevraagd, is Nicolien van Vroonhoven bij jullie de onomstreden lijsttrekker? Toen zei hij, nou.
Mm-hmm.
Hij liet stilte vallen en toen werd hem gevraagd, wat betekent dat voor uw eigen politieke ambities? Nou, daar ging hij nog maar eens goed over nadenken.
Dat zei hij bij ons inderdaad ook.
Ja, dat vond ik toch een. Ik weet niet precies wat voor bijvoeglijk naamwoord ik daarop moet plakken. Maar dat vond ik een, opvallende opmerking.
Oké, nou ja, we zien het ook bij de BBB. Hè? Onze Caroline wordt ook opeens ingehaald door mevrouw Keizer.
Ingehaald zal moeten blijken. Ja, maar Mona Keizer vond het wel nodig om zichzelf even naar voren te schuiven.
Ja, niemand anders had dat nog gedaan, inderdaad. Ja.
Niemand anders had dat nog gedaan, nee.
Nou, precies. Maar inderdaad, wat Bastiaan zei, we keken er met Overijsselse belangstelling, extra belangstelling naar. Het heeft niet lang mogen duren.
Nee, maar wie weet, misschien moet het beste nog komen. Dat kan.
Daar gaan wij altijd van uit. Wat betekent het voor jou, Wilma, als parlementair verslaggever? Jij moet ook in de campagnestand nu, hè?
Ik moet ook in de campagnestand. En daar moet ik wel even aan wennen, hoor, moet ik zeggen. Want Kijk, mensen denken heel vaak dat het leuk voor journalisten is als er een beetje ophef en vertier is. Of een beetje gedonder in de coalitie.
Kan ook te veel zijn, hè?
Het kan ook te veel zijn. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik op enig moment het heerlijk vond om een inhoudelijk debat te doen. En dat ging geloof ik over de mate waarin het Openbaar Ministerie de vrijheid moet krijgen om straffen op te leggen en straffen uit te voeren. Nou, ik weet niet meer precies wat de uitkomst van het debat was. Maar het was heerlijk om het gewoon weer een keer over een inhoudelijk probleem te hebben. Een inhoudelijke kwestie waarvan er ligt een probleem op tafel en de ene partij vindt er dan iets van en de andere partij vindt er dan iets anders van. En in zo'n kamerdebat wordt dat dan gewisseld. Nou, en je zet dan als verslaggever die standpunten naast elkaar. En er komt een meerderheid voor het een of een meerderheid voor het ander. En dat is heerlijk om te doen.
En over die inhoud gesproken, we zitten ook wel op die inhoud te wachten natuurlijk. Want het land staat voor de nodige problemen. Daar is al voldoende over gezegd. Maar gaat het daar straks ook over, denk je, in de campagne? Of gaan we toch ruziend over straat?
Ik sluit niet uit dat wij ook van de publieke omroep heel erg ons best gaan doen om het over de inhoud te hebben. Over inderdaad het wonen, over de wonenproblemen en nou noem alles maar op. Ik sluit niet uit dat tegelijkertijd de lijsttrekkers er belang bij zullen hebben om elkaar weer in de haren te vliegen.
Ja, hoe kijk je daarna? Want wij bellen iedere ochtend in onze ochtenduitzending burgemeesters. En ik heb deze week van twee burgemeesters alweer gehoord dat de toon van het debat hen zo enorm stoort. Ook naar aanleiding van het debat over de kabinetsval natuurlijk. Heeft de politiek daar een taak?
Misschien zou het helpen als ze dat tegen hun partijleiders zeggen.
Ja.
Die burgemeesters, want die zijn natuurlijk allemaal van een partij afkomstig. En ze kunnen het wel naar buiten brengen. Maar misschien zou het meer helpen als ze A, zelf het goede voorbeeld geven en B, intern in hun partijen is aan de bel trekken daarover.
Ja, dus uit de regio ook wel wat laten horen dan?
Ik zou, als partijlid me zorgen maakte over de manier waarop mijn partijleider zich manifesteert in het openbare debat, zou ik denk ik wel intern aan de bel trekken van joh, misschien zijn we erbij gebaat als je dat niet doet.
Nee. En zeker bijgebaat als je het inderdaad over de inhoud gaat hebben.
Dat is wat mensen thuis natuurlijk ook willen weten.
Ja, want die problemen die blijven natuurlijk staan. Want er is inderdaad, ja, dat is nog wel een beetje de vraag. Misschien moet ik dat ook even aan jou vragen. Er wordt steeds gezegd dat het kabinet levert niet. Ieder kabinet heeft natuurlijk ook een aanlooptijd nodig.
Ja, het bestaan van een kabinet heeft een cyclus. Hè. De eerste periode wordt gebruikt voor het maken van plannen. En dan komt er een periode waarin die plannen worden omgezet in wetgeving of in regels. En de derde periode gaat dan over het uitvoeren van die plannen. Maar het kabinet Schoof is aan die uitvoering niet toegekomen. Ze hebben wel wat wetten, en niet heel veel trouwens, maar ze hebben wel wat regels gemaakt. Het vuurwerkverbod bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat dat in de regio ook nog wel voor wat discussie gaat zorgen hier en daar. Dat heeft dit kabinet wel veranderd. Want er is dus een vuurwerkverbod in aantocht. Ik denk niet vanaf komende jaarwisseling, maar die jaarwisseling daarna zeker wel. En verder, ja, er is iets met de belastingkorting gebeurd en er is iets gebeurd met investeringen in defensie. Maar hebben mensen thuis nou het idee dat hun problemen zijn opgelost? Ik waag het te betwijfelen.
Nee, we zijn er inderdaad nog niet heel erg veel op vooruit gegaan wat betreft wonen, bouwen, stikstof en al die andere zaken. Nou, hopelijk komt dat in de campagne dan wel ter sprake. Betekent voor jou wel, je hebt nu al 30 uur gewerkt, dus je moet er even niet aan denken, maar ook weer een hele drukke tijd?
Ja, dat wordt zeker een drukke tijd. De komende periode even niet. Want de komende periode gaan ze in de Kamer bedenken wat ze nog wel willen behandelen en wat niet. Nou, in het Kamerdebat over de val hebben ze gezegd, we willen een paar onderwerpen echt nog behandelen. Bijvoorbeeld, die internationale veiligheid moet doorgaan en heeft ook te maken met de NAVO-top in Den Haag natuurlijk. Asiel willen ze laten doorgaan. Daar moet nog snel allerlei wetgeving door de Kamer worden gejast. Maar op andere onderwerpen waar veel verdeeldheid over is, daar komt het toch een beetje stil te liggen. Komt er ook geen nieuwe wetgeving meer en geen nieuw beleid. Dat zal ook gelden voor Prinsjesdag. Want normaal gesproken is het ook een drukke periode in aanloop naar Prinsjesdag. Als op al die ministeries nieuw beleid wordt bedacht voor het komende jaar. Dat valt stil. Dus de ontwikkeling van beleid en van ideeën ligt stil. Dat betekent dat er ook in de Kamer niet zo heel veel meer gaat gebeuren richting het zomerreces. En daarna is het volle bak campagne voeren.
Ja, met een Radio 1-debat in oktober, gok ik zomaar. Als een
zeker
een
Radio 1-debat. Ja, Radio 1 trapt traditioneel de campagne af. Hè. 3 weken van tevoren doen wij het lijsttrekkersdebat, zeker. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat en zo'n verkiezingsavond, daar kijk je dan enorm naar uit. En
ja,
daarna,
dat is altijd een feest. Ja, dat is een feest.
En daarna maandenlang posten bij een deur en kijken wat er uit formatiegesprekken komt.
Mag ik dat maandenlang amenderen?
Graag.
Aan jou voorbij laten gaan, bedoel je?
Nee, dat het geen maanden duurt.
Nee, precies. Ja.
Liever dan dat.
Maar... Ik zou zeggen een paar dagen.
Nou, tekenen we voor.
Zou dat nog kunnen in de huidige constellatie?
Nee. Hangt van de verkiezingen af natuurlijk. Hangt van de verkiezingsuitslag af. Maar ja, weet je, hoe meer partijen er mee gaan doen aan een formatie en hoe meer onervaren die partijen zijn, hoe langer het duurt.
Nou, misschien is het te snelle vraag, maar hoe zullen wij ons dit kabinet herinneren, Wilma?
Ik heb er nog niet echt een naam op geplakt, maar dit kabinet is begonnen als een extra parlementair experimentenkabinet. Toch?
Ja.
Ja, vind ik eigenlijk wel dat je het zo kan noemen.
Ja, het was ook nog extra parlementair, hè?
Het was extra parlementair. Ja, ooit. Nou, misschien is het ook wel extra parlementair mislukt.
dat kunnen we wel zeggen, inderdaad.
In ieder geval is dat extra parlementair mislukt.
Kijk, en nou heb jij ook meerdere boeken geschreven. Denk aan het raadsel Rutte. Komt
zeker.
Er ooit het raadsel kabinetschoof? Het raadsel extra parlementair? Want over dit kabinet kan je ook wel een boek schrijven.
Nee, kijk, de lol van het raadsel Rutte was natuurlijk dat wij in het boek de vraag proberen te beantwoorden. Is hoe zit dat raadsel Rutte nou in elkaar? Hoe zit die man in elkaar? Hebben wij de vraag proberen te beantwoorden of dat raadsel nou te ontrafelen is of niet? Dat extra parlementaire kabinet, daar is geen raadselachtig iets meer aan. Iedereen ziet dat mislukt is. Er is niets extra parlementairs aan een kabinet dat wordt gedomineerd door vier fractievoorzitters die vanuit de Kamer domineren wat de dames en heren in de Treffenzaal allemaal uit te voeren hebben. De gedachte van een extra parlementair kabinet was nou juist het omgekeerde. Namelijk dat er een stel ministers die heel veel verstand van allerlei dingen hadden kabinet gingen zitten en die dan allemaal slimme dingen gingen bedenken. En die zouden dan daarna naar de Kamer gaan om voor die slimme plannen allemaal meerderheden te zoeken. Het omgekeerde is gebeurd. Vanuit de Kamer is gedicteerd wat het kabinet moest doen. Dus dat is in ieder geval mislukt. Ja, en wat is er dan wel gelukt? Nou, de premier van buiten is ook niet echt een experiment dat voor veel herhaling vatbaar is, denk ik.
Nee, ik denk dat...
Hoewel, ik moet zeggen, ik vond wel... In het begin dacht ik, ach, die arme Schoof. Maar ik vond in de loop van de maanden heeft hij toch wel wat meer naar zich toe getrokken. Want hij, bijvoorbeeld in die hele asieldiscussie, dat het kabinet in oktober niet over asiel is gestruikeld, is aan Schoof te danken. Want hij heeft toen Van Vroonhoven en Wilders in een kamer opgesloten en gezegd, jullie komen er pas uit als jullie het met elkaar eens zijn. Dat het kabinet toen niet is gevallen, dat komt omdat hij toen die onderhandelingen tot een goed einde wist te brengen.
Nou, verdient hij daarmee een boek?
Mag ik daar nog even over nadenken?
Denk daar maar even over na.
Eerst even bijslapen, denk ik.
Nee, want vandaag hebben we het ook nog weer allemaal drukke dingen te doen. Dus dat bijslapen, dat komt wel een keer in de reces.
Er schijnt een vakantie aan te komen, Wilma.
Over een week of 8, zoiets.
We wensen je nu alvast veel rust toe. Dankjewel.
Nou, ook wel een beetje leuke opwinding, toch?
Ja, nee, absoluut, absoluut. Die zal ook blijven.
Zeker.
We danken je hartelijk dat je te gast wilde zijn in de
podcast. Dankjewel voor de uitnodiging.
De Overijsselaar van de week.
Ja, het is een open deur, maar het was me het weekje weer wel.
Ja, daarom deze podcast alleen maar over de politiek en vooral de reacties natuurlijk uit Overijssel op val van het kabinet. Ja, we maken ons op voor de campagne.
Ja, gaan we uitgebreid volgen in deze podcast. Van deze week moeten we dusdanig bijkomen dat we er volgende week even niet zijn. Maar daarna zijn we weer terug met Haagse gasten.
Ook wij laten ons op voor de stembusgang. Eind oktober, zoals het eruit ziet, kunnen we met z'n allen weer naar de stembus. Voor die tijd hoor je ongetwijfeld nog van ons en van de politici uit Overijssel. Graag tot de volgende podcast.
Dit was de week van Overijssel.